Dat is PNL Delta, PNL Delta Lima Oscar Veldhoven. Eventjes naar Amsterdam nieuwtjes, want die hebben al een tijdje een CubeSat simulator in de aanbieding. Ze hebben er ook een paar gebouwd die je kunt lenen, maar ja, dat is meer in de VS. Maar je kunt hem ook nabouwen. Ze hebben alle onlangs vorige maand de hardware versie 1.0 gereleased. Dus dat betekent dat er PCB's beschikbaar zijn. Maar ja, dat dacht ik vooral voor de VS, of alleen maar zelfs voor de VS. Maar goed, die PCB's, als je die hebt, dan kun je daar zelf de componenten op salderen en dan heb je dus de hardware bij elkaar. Maar nu hebben ze ook de eerste officiële release van de software voor de simulator beschikbaar, versie 1.0. CubeSat Sim software. Nou, en dat betekent dat je die ook kunt aanschaffen of downloaden. Het is helemaal open source, staat op GitHub. Je kunt hem zelf downloaden en op een SD-kaart, een micro SD-kaart zetten. En die kun je dan gebruiken in een Raspberry Pi, want zo is hij bedoeld. Want dat zit in de CubeSat Simulator. Raspberry Pi. Maar je kunt ook zo'n ding voorgeprogrammeerd aanschaffen via de Amstad winkel. En dan staat daar de complete software op. Raspberry Pi operating system en de CubeSat Sim software. En dan daar kun je meteen aan de slag. Maar goed, die SD kun je dus ook zelf maken. Met de zelf te downloaden software. En als je dan ook de hardware hebt, dan heb je een compleet werkende CubeSat eigenlijk. En daar kun je mee spelen, maar je kunt hem dus vooral ook gebruiken. Daar is hij voor bedoeld, hè, voor demonstraties, voor lezingen, voor dat soort zaken. En daar wordt in Amerika al volop gebruik van gemaakt. Dus je kunt daar ook zelf hier mee gaan spelen als je dat leuk vindt. Amstrad heeft ook een nieuwe versie gereleased van de Fox TLM software. De telemetrie software voor het ontvangen en verwerken van de telemetrie van Fox satellieten. Dat is versie 1.11. Die kun je nu ook downloaden van de Amsat site. Daar zit alles al in voor de Golf T satellieten die eraan zitten komen. En nog een aantal uitbreidingen en verbeteringen en zo. Dus het is niet echt een belangrijke versie, maar toch wel interessant om te gebruiken voor deze toepassingen. Bovendien heeft Amstrad ook een nieuwe versie van de Paksat Ground Station gereleased. Ook software die dus gebruikt wordt voor het verwerken van telemetrie van bijvoorbeeld FalconSat 3, maar ook van de nieuwe Oscar 112, oftewel MIRSAT 1 van Mauritius. Die zit daar nu ook in. Dus Ground Station versie 0.4.3, die kun je ook downloaden. Wat betreft FalconSat 3, daar was vorig weekend, vorige zondag, een probleem weer ontstaan. Die begon weer vreemd te doen, die was uitgevallen uiteindelijk. Maar het grondstation in de VS heeft weer de kans gehad om de satelliet te bereiken. En het bleek dat eigenlijk alleen een probleem was even met de zender die uitgeschakeld was. En dat soort dingen. Dus er hoefde verder geen complete nieuwe upload van software uitgevoerd te worden. Het was alleen maar even resetten en alles weer aan de gang brengen. En dat is gelukt. Hij werkt weer helemaal. En de gebruikers wordt wel even verzocht een beetje voorzichtig te zijn met het uploaden van grote files. Want dat was sinds vorige week een beetje populair aan het worden. Maar je moet dus toch een beetje oppassen, want daar kan die kennelijk niet goed tegen. Dus files niet groter dan 10 kilobyte, want anders heb je kans dat die zich verslikt, zeg maar. Dan gaat het niet meer lukken. Dus voorzichtig, maar verder doet hij het prima. Nou hebben we vorige weken, de laatste weekend van juni, de grote velddagen gehad in de VS. waarbij ook AMSAT meedeed en dus ook amateurs volop gebruik hebben gemaakt van amateursatellieten. Nou, AMSAT die vraagt nog om rapporten in te leveren. Het is niet echt een contest, maar toch leuk als je eventjes je score even bekend maakt en opstuurt. En al liefst ook vergezeld van wat foto's en een kort verslagje van je activiteiten tijdens die velddagen. Dan kunnen ze daar leuke dingen mee doen en dan gaan ze binnenkort bekendmaken wie dan de hoogste score heeft gehaald. Dat heeft verder geen belangrijke gevolgen, maar gewoon leuk. Verder niks. Maar je hebt nog de tijd om dat te melden tot en met vrijdag 16 juli. Maar goed, dat zal voor stations in Europa even minder belangrijk zijn, maar toch. MIRSAT 1, oftewel Oscar 112 nu. Er waren al awards uitgereikt voor de platinum versie en nou komt goud aan de beurt, of die is net geweest. De gouden awards zijn ook beschikbaar en nu is de volgende groep de zilver awards, 30 stuks, dus daar kunnen mensen nog aan mee gaan doen door je aan te melden en aan te bewijzen dat je een compleet packet, minstens eentje, telemetriepacket van Oscar 112 heb ontvangen. En dan kun je dus een aanvraag doen voor dat award. Dan een historisch verhaal van de oude CubeSats van de Naval Academy in de VS. Onder leiding van Bob WB4APR, die intussen met pensioen is. Maar die kijkt nog even terug naar de situatie van Oscar 44. Voor de lancering ook wel PC-SAT geheten. En dat is dus zo'n simpel projectje geweest voor studenten. En gewoon om eens te kijken of het lukte met heel eenvoudige middelen een CubeSat te bouwen. En met helemaal geen bijzondere componenten uit de ruimtevaartindustrie of zo. Gewoon dingen uit de winkel en bestaande apparaten gebruiken, zoals een TNC van Cantronics en dat soort dingen. En gewone AA-batterijtjes uit de winkel gehaald en dergelijke. In Oscar 44 zat ook helemaal geen CPU, geen boordcomputer. Nee, alleen maar een paar TNC's en dat soort dingen. En ze hebben gewoon die boards uit de bestaande Cantronics en Hamtronics spullen gehaald. Alleen de elektrolytische condensatoren vervangen door tantaalzeetjes. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk niks bijzonders gedaan. En gewoon die kleine, simpele satellieten gebouwd. En laten lanceren. Met het idee van, nou, daar kunnen die studenten misschien toch iets van leren. Nou, ze hebben daar achteraf gezien natuurlijk de nodige fouten gemaakt. Dingen verkeerd ingeschat. Ze dachten dat ze wel mogelijkheden hadden om die satelliet makkelijk te bereiken. En dan dingen in en uit te schakelen. En op die manier konden ze dan de energieverbruik regelen, want die batterijen, dat was maar heel beperkt mogelijk om daar iets mee te doen. Nou, dat bleek achteraf allemaal heel anders te werken dan ze vooraf bedacht hadden. En daar hebben ze veel van geleerd en daar hebben ze de volgende satellieten natuurlijk gebruik van gemaakt. Maar het was allemaal een beetje onhandig opgezet en daardoor schakelde satelliet soms alle zenders en ontvangers tegelijk aan en er werd er veel te veel stroom getrokken. Was de batterij binnen de kortste keren weer leeg en nog voor de commandostation iets kon doen om dingen uit te schakelen, was het alweer gebeurd, was de batterij alweer leeg. Nou, dat soort dingen. Er zaten ook geen watchdog timers in en zo. Dus als het zaakje in een verkeerde stand stond, bleef die gewoon in die stand tot de batterij leeg was. En dan resette die weer helemaal en zo. Nou, allemaal een beetje onhandig. Maar desondanks hebben die satellieten, zoals Oscar 44, het best jarenlang goed gedaan. En sterker nog, hij doet het nog steeds een beetje. En ja, de commandostation gaat niet eens meer proberen om hem te resetten, want dat heeft geen zin. Of anders te programmeren, want dat kan eigenlijk niet eens. En het is dan toch alleen maar geldig tot de volgende moment dat hij weer in de schaduw van de aarde komt. En dan reset hij vanzelf weer. Dus ze laten hem maar gewoon doen wat hij doet. En hij relieert af en toe nog wel signalen, maar dat is meer geluk dan wijsheid, zeg maar. Het is elke keer afwachten wat hij gaat doen. En als er voldoende energie op de zonnepanelen wordt ontvangen om de batterij op te laden, dan zendt hij wel, dan doet hij wat, maar niet lang. Want binnen de kortste keer is die batterij toch weer leeg. Want die zijn natuurlijk ook weer behoorlijk verouderd inmiddels. Nou, dat was een mooi verhaal van die hele geschiedenis van de ontwikkeling van die satelliet en hoe die zich gedragen heeft en zo. Maar goed, ze hebben daar toch een hoop van geleerd en daar ging het uiteindelijk ook om. Goed, wat betreft de TLE-identificaties voor satellieten. Het is me vorige week nog gelukt om Tubin te identificeren. Dat blijkt 48900 te zijn. En dat is inmiddels overal bekend en wordt ook gebruikt. Dus je kunt die paar parameters gewoon toepassen. 48900 voor de grote microsatelliet van de Universiteit van Berlijn. Technische universiteit, die dus onlangs gelanceerd is. STARS ME, een CubeSat die een paar jaar geleden gelanceerd is geweest, die is op 26 juni verbrand in de atmosfeer. Dus die is inmiddels afgevoerd uit de lijst van bekende actieve satellieten. Aardse bindingen, er staat er eentje nog op het programma voor 14 juli met Rusland, rechtstreekse verbinding. Dat doet dan Piotr Dubrov in het ISS met RS0 ISS. En op 14 juli om 22:10 onze tijd. Dus rechtstreeks met Rusland kunnen we hier ook mee luisteren. En ja, verder is het ISS dus nog actief met zijn FM-relais, maar dat kan elk moment veranderen. Ze willen op korte termijn omschakelen naar een andere mode. En dat zal dan waarschijnlijk dus weer APRS mode zijn. We zullen zien. Dus niet precies bekend wanneer dat gaat gebeuren. Ja, verder zijn natuurlijk allerlei mensen nu op vakantiereizen onderweg. In de VS, maar ook in Europa. En die kun je dan dus verwachten op allerlei exotische plekken. Met exotische roepnamen en dan ook mensen in QTH-locatorvakken waar normaal niks gebeurt en zo. Dus daar kun je dan ook van profiteren. Ook allerlei bijeenkomsten beginnen geleidelijk weer op gang te komen links en rechts voor ja, lezingen en hamfests en dergelijke. Dus maar goed, dat is voor ons hier even minder van belang. Nou, even kijken, dan hebben we nog de Falcon-sat hebben we het over gehad. Ja, is er nog meer in de Amsat-kringen? Ja, we zitten nog steeds te kijken naar die pakweg 88 satellieten die met een Falcon 9 van SpaceX zijn gelanceerd. Op 30 juni, de Transporter 2 missie. En ja, dat is even een gedoe om die allemaal te gaan identificeren. Ik had er dus eentje, Tubin, maar die andere is nog afwachten. Sommige satellieten zenden niet, of nog niet. En dat kan omdat ze nog niet allemaal echt uitgezet zijn in de ruimte. Daar zaten namelijk ook drie grote lanceerplatforms in. De Ion SCV-003 uit Italië en twee Sherpa-platforms. En daar zaten dus de nodige satellieten aan vast. En die zouden dus later dan vanaf die platforms gelanceerd worden. Maar wanneer dat gebeurt, of misschien al gebeurd is, dat weten we niet. En het lijkt erop dat het Italiaanse platform Ion SCV die lancering pas gaat doen binnen enkele weken. Kan nog wel 2 weken duren ofzo. Dus dat betekent dat het logisch is dat je die satellieten niet kunt ontvangen op dit moment. Want die zitten nog gewoon vast aan dat platform en die zijn nog niet actief. Dat worden ze pas als ze los gekoppeld zijn. En wanneer dat dus gaat gebeuren is niet altijd duidelijk, ook met die Sherpas. Dus dat maakt het allemaal een beetje onhandig. Allemaal zoeken naar die satellieten en passages opmeten en dan maar kijken of er een keer iets gebeurt. Maar de meeste passages is het heel erg stil. Dus dat is even behelpen. Ja, de RSGB heeft bekendgemaakt dat ze de jaarlijkse conventie dit jaar in oktober toch weer online gaan doen. Ze waren van plan dat weer face-to-face te gaan doen, zeg maar, echt met een bijeenkomst. Maar dat gaat toch niet door. Ze durven het niet aan met COVID-19 en zo. Dus het wordt toch een online gebeuren. Nou is Amsterdam-UK de laatste jaren bezig om het colloquium samen te laten vallen met het RSGB Convention. Dus ja, ze hebben het nog niet bekend gemaakt, maar het ligt voor de hand dat ook het colloquium dit jaar ook online zal zijn. Dus niet live in Engeland. Nou, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Je kunt dan in elk geval op afstand allemaal meekijken en meeluisteren, want dan komt het dus gewoon op internet allemaal. Ja, Oscar 100, ja, daar gaat eigenlijk alles zijn gangetje. Er worden allerlei DX-activiteiten ondernomen, een heleboel experimenten. Nou ja, dat is te verwachten. De andere satellieten, Lilaxat 2 doet het regelmatig goed. Falconsat 3 is dus sinds een paar dagen weer terug. En sinds de 8e, zeg maar, is hij weer volledig operationeel. Oscar 7, Mode B, gewoon bruikbaar. Doet het keurig. Oscar 108, ook beschikbaar. Oscar 27 doet het 29 af en toe. Op bepaalde dagen. X-Weight 2 satellieten, een aantal doen het wel, maar soms met wat horten en stoten. Maar ja, als het lukt, dan kun je ze gewoon gebruiken. RS-44, goed beschikbaar. Casfi A en B ook. Oscar 50, Oscar 73 blijft goed functioneren. Oscar 86, 88, 91 en 97. Allemaal beschikbaar. Oscar 99 volgens een beperkt schema. Het ISS dus nog steeds met het FM-relay, maar dat zal op korte termijn wel eens kunnen veranderen. Oscar 101 met het FM-systeem en ja, Oscar 100 dus met alle modes, breedband, smalband enzovoort. Werkt allemaal prima. Dan in het ISS, ja, daar hadden ze een Cargo Dragon, een vrachtschip, moest vertrekken. Dat is een paar keer uitgesteld vanwege slecht weer in het landingsgebied, want die moest in de Golf van Mexico gaan landen en daar was nou net weer een orkaan aan het passeren. Dus die hebben ze een paar dagen uitgesteld, maar uiteindelijk is die Dragon dus vertrokken op donderdag en dan op vrijdag geland in de Golf van Mexico voor de kust van Florida. En dat is, ja, helemaal weer vlekkeloos verlopen. Een heleboel wetenschappelijk materiaal is dus op die manier teruggebracht naar beneden. Op 21 juli dan moet een andere Dragon, een Crew Dragon die aan het ISS zit, eventjes naar een andere poort worden omgezet. Die zit nu aan het uiteinde van het station, maar die moet naar een poort aan de bovenkant. Zodat dan die poort aan het uiteinde beschikbaar is voor de ontvangst van de Boeing Starliner testvlucht die aan het eind van juli gaat komen. Dus dan wordt die poort even beschikbaar gemaakt. Ja, verder hebben we dus meerdere lanceringen gezien, ook enkele uit China. Onder andere een nieuwe weersatelliet, Fengyun 3A, een nieuwe generatie weersatelliet, die doet het prima intussen. Wordt al volop ontvangen. Tianlian 105, een Chinese TDRS-satellietachtig ding, een communicatie-relayeers-satelliet voor satellieten en voor ook het bemande Chinese ruimtestation. Die kunnen daar dan gebruik van gaan maken. Geostationaire baan dus. Nou, en verder nog wat Chinese satellieten voor elektromagnetische signaalmonitoring voor luchtvaart en scheepvaart en zo. Nou ja. Er komt nog van alles aan lanceringen. We hadden vandaag natuurlijk de vlucht van Spaceship 2 van Virgin Galactic. En die is helemaal geslaagd, maar over 9 dagen dan gaat Blue Origin wraak nemen. Zeg. Die gaan dan hun New Shepard raket lanceren, vlucht 16. Ook naar een korte vlucht naar de ruimte. Dat is dan gepland op dinsdag de 20e om 18 uur onze tijd. Komen we verder nog op. Nou, de Russen hebben we intussen de grote nieuwe module klaarstaan opnieuw voor de lancering. De grote wetenschappelijke Nauka module. Die is na wat correcties en wijzigingen aan het isolatiegebeuren nu toch weer officieel verklaard dat hij gelanceerd kan worden. Hij is in de neuskegel van de Proton M-raket gemonteerd en hij is helemaal volgetankt. En dat was op zich ook al spannend, want ze hebben de afgelopen jaren een hoop problemen gehad met die brandstoftanks van die module. Een aantal redesigns en wijzigingen, aanvullingen, correcties. Nou ja, een hoop gedoe. Maar intussen blijken die tanks toch helemaal goed te zijn, denken ze. Nou, dus die staat weer klaar voor de lancering, zeggen ze. Nou, uiteraard komen er nog wat laatste testen. Maar de lancering moet nou toch echt gaan volgen. Op 21 juli. Om 16:58 onze tijd. Proton M vanaf Baikonur naar het ISS en daar wordt hij dan aangekoppeld. Een Progress zit nog vast aan die poort, maar die vertrekt dan voor die tijd met de Pierce koppelpoort die ook nog vast zit. Die neemt hij dan mee en dan kan de nieuwe module aan die poort aankoppelen. En later gaat die Progress dan weer aan de nieuwe module vastgemaakt worden. Nou, ingewikkeld gebeuren. Ariane 5. We hebben al een tijdje niet meer gezien. Lanceringen, maar nu staat er weer een gepland. Op 27 juli. Met twee satellieten. Star 1 D2. En met Eutelsat Quantum. En Quantum is een interessante communicatiesatelliet, want die is volledig herprogrammeerbaar, omdat die met SDR-technieken werkt. Dus die kunnen ze straks, als die in de ruimte hangt, gewoon compleet omprogrammeren. En dan wordt het een heel andere satelliet die op heel andere frequenties werkt en een heel andere functie kan krijgen. Dat soort dingen. Natuurlijk komen er weer wat Starlink-lanceringen aan, hoewel het nog op dit moment niet helemaal duidelijk is op welke dagen precies. Maar als het goed is, nog eentje voor eind juli. En dan moeten we dus op 30 juli ook de lancering krijgen van de Boeing CST-100 Starliner naar het ISS. Nog onbemand, want het is een testvlucht. De eerste testvlucht vorig jaar was mislukt en dus nu gaan ze het opnieuw proberen. En die moet dus dan automatisch naar het ISS vliegen en aankoppelen. Nou, we zullen zien. Kijken of het deze keer wel lukt. De vlucht van die Virgin Galactic, die is nog een beetje uitgesteld geweest, maar nu is het toch echt gebeurd vandaag. Met die Spaceship 2, en die is dus vanmiddag om 17 uur 25 vertrokken vanaf het vliegveld in New Mexico en dan naar een hoogte van bijna 15 kilometer hoogte gebracht. En daar is hij dan losgekoppeld van het grote vliegtuig. En daar is hij dan naar boven gegaan naar een hoogte van zo'n 86 kilometer met 6 mensen aan boord. En dus ja, een echte succesvolle vlucht. Daarna weer naar beneden geland op het vliegveld en alles bij elkaar duurde de vlucht en 15 minuten. Dus autonome vlucht van het van Spaceship 2. En een aantal minuten daarvan waren ze ook gewichtloos en zo. Nou, dat is natuurlijk een groot succes, want het is de eerste keer dat ze nou echt ook met passagiers hebben gevlogen. Ze hadden al eerder een paar testvluchten gemaakt met alleen de 2 piloten erin. Maar nu dus ook met 4 passagiers. En eentje daarvan was dus Richard Branson, de baas van Virgin Galactic. En ja, daarmee hebben ze de wedstrijd gewonnen van Jeff Bezos van Blue Origin, die dus volgende week pas met hun raket de ruimte ingaan. Maar dat is een heel ander type. Dat is gewoon een raket die gaat loodrecht omhoog naar ruim 100 kilometer. En dan valt alles weer terug. En dan, dan landt die raket weer op hetzelfde platform. En dan landt die capsule met de mensen aan boord aan een parachute gewoon op de grond. Nou, dat is een spannende discussie over wat nou officieel telt en wat niet. Want er is een discussie aan de gang al jaren eigenlijk over de vraag waar begint de ruimte. En ja, er zijn nou 2 kampen die elkaar bestrijden. Eigenlijk al langer, maar nu wordt het heel heftig. De ene groep die zegt dat de ruimte officieel begint bij de Von Karman grens. En dat is 100 kilometer. Want dat heeft Von Karman ooit een keer voorgesteld. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar dat vond hij een leuk getal misschien. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen nee, de ruimte begint op een andere hoogte. De Amerikaanse overheid en vooral de militairen die hebben altijd gezegd de ruimte begint bij 50 mijl en dat is dus zo'n beetje 80 kilometer. Nou zijn er steeds meer mensen die zeggen, nou dat is nog niet eens een gek idee die 80 kilometer, want als je kijkt naar allerlei eigenschappen van de stratosfeer en alles wat daarboven zit en je vergelijkt dat zo met wat er in de ruimte gebeurt, dan ligt het voor de hand om 80 kilometer te kiezen, want daar vind je toch echt dat de situatie flink verandert. Niet bij 100, maar bij 80 kilometer. Ook de beroemde Jonathan McDowell, die een astronoom is, die ook heel fanatiek is met ruimtevaartzaken, die loopt dat al jaren te roepen dat dat echt moet worden aangenomen dat 80 kilometer de grens is. Nou, sommige mensen denken dat er een officiële afspraak is dat het 100 kilometer is, maar dat is nou juist het probleem, er is niks officieel. Helemaal niks. Dat is gewoon alleen maar voorstellen van verschillende mensen. En de ene vindt dit, de ander vindt dat. En toch is het een beetje belangrijk dat die afspraak wel een keer gemaakt wordt waar de grens begint. Een beetje om 2 redenen. De ene is niet zo heel belangrijk, maar toch wel grappig. Dat is namelijk mensen die in de ruimte zijn geweest, die mogen zich astronaut noemen. Dus ja, waar begint dan de ruimte? Anders kun je dat niet bepalen. Maar dan nog is er een discussie over. Want ja, wanneer noem je iemand astronaut? Niet alleen als je boven een bepaalde hoogte is geweest, maar ook als hij een serieuze opleiding heeft gehad als astronaut, zou je denken. En als je alleen maar als passagier even meevliegt, ja, ben je dan astronaut? Nou, hè, daar kun je over discussiëren. En zeker in de toekomst als SpaceX met zijn Starship regelmatig vluchten gaat maken naar de andere kant van de aarde op een hoogte van 250 tot 300 kilometer. En ja, dan zijn al die 100 passagiers die erin zitten ineens allemaal astronaut. Ja, dat kan niet waar zijn natuurlijk. Dus daar beginnen ze nu over te discussiëren. Wanneer mag je iemand nou echt astronaut noemen? Wat voor opleiding moet hij gehad hebben? Enzovoort. Nou, dat is allemaal heel vaag. Dat is gewoon niet echt makkelijk te bepalen. Maar veel belangrijker voor die grens van het begin van de ruimte is alle juridische aspecten. Want als je nog niet in de ruimte zit, dus onder die 100 of 80 kilometer, afhankelijk van welke je hanteert, dan zit je dus nog in het luchtruim van het land wat eronder zit. En dan val je dus onder alle wetten van dat land, want die kunnen dan bepalen wat jij daar wel en niet mag doen en zo. Je zit in dat luchtruim. En als je boven die grens zit waar de ruimte begint, dan zit je ineens in een heel andere situatie, dan zit je in de ruimte. En dan gelden heel andere wetten. Daar hebben die landen die eronder zitten niks over te zeggen. Dat is, dan krijg je te maken met ruimtewetgeving die voor een deel al afgesproken is bij de Verenigde Naties. En daar is nog een hoop gedoe over. Accepteren alle landen die ruimtewetten wel en houden ze zich daar wel aan? En als ze dat niet doen, wat dan? Dat soort discussies, maar in ieder geval er is het een en ander vastgelegd over wat er in de ruimte wel en niet mag gebeuren. En dat is echt heel anders dan wat er in het luchtruim van landen mag gebeuren. Dus die grens goed vaststellen is toch wel van belang. Nou, daarom wordt daar nu internationaal toch wel over gediscussieerd en dan moet eens een keer een beslissing over genomen worden, want anders wordt het heel lastig in de toekomst met al die vluchten die nou gaan komen. Met allemaal commerciële vluchten met passagiers die heel even de ruimte ingaan om even in de ruimte geweest te zijn, maar meer ook niet. En dan na 10 minuten of na een kwartier alweer op de grond staan. Nou ja, dat is wel grappig, maar dat heeft verder voor de ruimte nou niet zoveel te betekenen. Maar later komen natuurlijk veel meer commerciële vluchten echt de ruimte in. In een baan om de aarde en dan wordt het toch anders. Dan moet je toch echt goede afspraken hebben. Goed, tot zover even wat extra dingen, omdat er toch zo weinig nieuws was.